vragen om Gods woord te openen op Romeinen hoofdstuk 3. Romeinen hoofdstuk 3, zondags gaan we vers voor vers door de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen. We behandelen vandaag vers 18. Ik wil vanaf vers 9 weer met jullie lezen. En vervolgens bidden en dan het woord van de Heer verklaren. We lezen dus vanaf vers 9, Romeinen 3. Paulus schrijft onder leiding van de Heilige Geest. Wat dan wel? Zijn wij voortreffelijker? Beslist niet. We hebben immers zojuist en Joden en Grieken beschuldigd dat zij allen onder de zonde zijn. Zoals geschreven staat, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgedwaald, samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet, er is er zelfs niet één. Hun keel is een open graf, met hun tong plegen zij bedrog. Addergif is onder hun lippen, hun mond is vol vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellende is op hun wegen, en de weg van de vrede hebben zij niet gekend. De vreze Gods staat hun niet voor ogen. Wij weten nu dat alles wat de wet zegt, zij dat spreekt tot hen die onder de wet zijn. Opdat elke mond gestopt wordt en de hele wereld doenwaardig wordt voor God. Daarom zal uit werken van de wet geen vlees voor hem gerechtvaardigd worden. Door de wet is immers kennis van zonde. Tot zover, laten we bidden. Vader, we danken u voor uw woord, Heer. Uw woord is goed, uw woord is recht. En u heiligt ons ook door uw woord, want uw woord is de waarheid. We bidden, Vader, dat we een hart hebben om te ontvangen en om te begrijpen, Heer, wat u spreekt in en door uw woord heen. Nogmaals, Heer, laat een ieder met een hernieuwd denken hier weggaan. En laat het zo zijn, Heer, dat we met meer ontzag voor u weggaan. Heer, want u bent een grote God, bekleed met heerlijkheid en majesteit. En laat het zo zijn, Heer, dat we dat voor ogen mogen zien vandaag. Laat ons niet alleen hoorders, maar ook daders zijn van uw woord. Opdat u in alles, Heer, de eer en de glorie toekomt. Of wat krijgt u toekomt, Heer. Dat bidden en vragen we in Jezus' naam. Amen. De afgelopen weken zijn niet mild geweest. Maar wel inzichtelijk. Want waar de apostel Paulus ons doorheen heeft genomen, helpt ons als discipelen om met geopende ogen te zien wat er werkelijk in het hart van de mens leeft. Laag voor laag werd de zelfverzekerdheid van zowel heiden als Jood afgepeld, totdat er niets meer overbleef dan die diagnose in vers 9 die we net hebben gelezen, dat allen onder de zonde zijn. Die aanklacht is universeel. Wij hebben immers zojuist en Joden en Grieken beschuldigd dat zij allen onder de zonde zijn. Dat schreef Paulus. Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Niemand die verstandig is, niemand die God zoekt. Allen afgedwaald, samen nutteloos geworden. Niemand die goed doet. Dit is de staat, dit is de diagnose. Dit is hoe het met de mens gesteld is sinds de zondeval. Niemand uitgezonderd. En die staat van verlorenheid, van verdorvenheid, blijft niet verborgen in het binnenste van de mens. Wat in het hart van de mens leeft, komt altijd tot uiting. En Paulus heeft ons meegenomen. Hij heeft laten zien op twee manieren hoe dat tot uiting kwam of komt. In hun spreken en in hun handelen. Wat uit de mond komt is als het ware een spiegel van het hart. En wat de natuurlijke mens doet, toont dat de zonde niet simpelweg een innerlijke gesteldheid is, maar een macht en kracht die leven en relaties verwoest. Dus de staat van het hart blijft nooit zonder vrucht, als het ware. Het wordt altijd zichtbaar in woorden, in daden, in keuzes. En zo staat de mens, als hij eerlijk in deze spiegel kijkt, zonder verontschuldiging en zonder enige hoop in zichzelf. En dan komt de diepste reden aan het licht. Waarom zoekt niemand God? Dat is een vraag die we moeten stellen. Waarom dwaalt iedereen af? Waarom zijn woorden en daden van de mensen zo verdorven? En Paulus leert ons omdat er één fundamenteel ding ontbreekt. De vreze Gods staat hun niet voor ogen. Dit is de reden. Dit is waarom de mens is zoals de mens is. Waarom niemand rechtvaardig is. Waarom niemand God zoekt. Waarom het leven van de mens vervuld is met woorden van bedrog en daden van geweld. Omdat de mens God niet vreest. Dit is de kern van de zaak. Dit is het fundament onder alles wat eraan vooraf ging. Paulus heeft eerst de symptomen getoond. Het gebrek aan verstand. Het afdwalen, het nutteloos worden, het kwaadspreken, het verwoesten. Maar nu legt hij de oorzaak bloot. Er is geen vreze Gods voor hun ogen. Nou, voordat we gaan stilstaan bij wat die vreze Gods precies inhoudt, moeten we goed opletten wat Paulus schrijft. Kijk, hij schrijft niet alleen dat ze de vreze Gods missen. Of dat die ontbreekt in hun hart of hun leven. Hij schrijft, het staat hun niet voor ogen. En we moeten dit dus niet overslaan. Want wat Paulus hiermee benadrukt, is dat de vreze Gods geen levende werkelijkheid in het bewustzijn van de natuurlijke mens is. Het is niet aanwezig in hun denken. Het is niet aanwezig in hun afwegingen. Het is niet aanwezig in hun kijk op de wereld, in hun kijk op zich, op hunzelf of op God. Het speelt geen enkele rol. Het wordt niet overwogen, het wordt niet geacht, het wordt niet gekend. Het wordt niet meegewogen in wat ze doen. En je moet je voorstellen, kijk, wat je voor ogen staat als je de taal begrijpt, dat is hetgeen waarmee je rekent. Waar je naar kijkt. Het is wat bepaalt hoe je leeft, hoe je denkt, hoe je spreekt, hoe je kiest. Wat je voor ogen staat, dat vormt je koers in het leven. Maar hier zegt Paulus dat alles gebeurt bij de natuurlijke mens, bij de gevallen mens, zonder dat hij God vreest. Dus de vrees voor God is buiten beeld. Maar we moeten dit goed begrijpen, want dat de vrees voor God hun niet voor ogen staat, is geen kwestie van onwetendheid. Het is niet zo dat de mens niet wist dat er een God is, of dat hij nooit iets van Gods grootheid heeft gehoord of als het ware gezien. Paulus heeft dit heel duidelijk gemaakt. We hebben hier uitvoerig bij stilgestaan. Ik wil alleen de versen met jullie lezen. Als jullie in jullie Bijbels weer teruggaan naar Romeinen 1. Dan lezen we vanaf vers 18 tot en met 25. Dus Romeinen 1 vanaf vers 18 tot en met 25. En hier begon Paulus dus met die uiteenzetting van die absolute noodzaak voor het evangelie van onze Heer Jezus Christus. Het evangelie wat een kracht van God is tot zaligheid. Voor ieder die gelooft. Maar in vers 18 begint hij dus. Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken. Omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. God zelf heeft het hun immers geopenbaard. Want de dingen van hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend en doorzien, namelijk en zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. Want de dingen van hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend, en doorzien, namelijk en zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. Terwijl zij zich uitgaven voor wijzen zijn zij dwaas geworden. En hebben zij de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens, op vogels en op viervoetige en kruipende dieren. Daarom ook heeft God hen in de begeerte van hun hart overgegeven aan de onreinheid om hun lichamen onder elkaar te onteren. Zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de schepper die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. Dus waarom is de vreze Gods hun niet voor ogen? Omdat ze het bewust onderdrukt hebben. Ze hebben de waarheid in ongerechtigheid onderdrukt. de natuurlijke mens. Ze hebben God niet als God verheerlijkt en hem ook niet gedankt. Ze kennen God, maar willen hem niet dienen zoals hij is. En in plaats daarvan hebben ze in hun overwegingen, in hun overleggingen gekozen voor wat de schrift noemt dwaasheid. Hun hart is verduisterd en ze hebben de waarheid verwisseld voor de leugen. En daarom zegt Paulus dus nu in Romeinen 3:18 niet zomaar dat de vrezen Gods ontbreekt, maar dat ze die niet voor ogen hebben. Want dat is een gevolg van wat er in hun hart allang gebeurd is. Ze hebben bewust weggelaten wat helder is. Ze hebben het zicht op God uit hun denken verdrongen en het is niet per ongeluk, maar willens en wetens. En je hoort vaak, hè, wanneer mensen ook tot geloof komen, je hoort mensen vaak dingen zeggen als, ja, ergens diep van binnen wist ik wel dat er iets moest zijn. Je kent die uitspraken wel. En zelfs de felste atheïsten geven soms achteraf toe dat ze op momenten toch het gevoel hadden dat er iets was. Maar dat iets mag van hen, het mag alles zijn. Het mag een kracht zijn, een hogere orde, het universum zelf voor sommige mensen, als het maar niet de God van de Bijbel is. Alles behalve dat. Ze willen het geen naam geven, ze willen hem niet de eer geven die hem toekomt. Niet erkennen wie hij werkelijk is, de enige en waarachtige God. De schepper van hemel en aarde, heilig en rechtvaardig. En juist daarom is wat Paulus hier schrijft geen beschuldiging uit onwetendheid, maar een volkomen terechte aanklacht. Want de mens weet diep van binnen meer dan hij wil toegeven. Hij voelt iets van het gewicht, hij voelt iets van het gezag, de majesteit van God. Je ziet het in de schepping, maar ze keren zich ervan af. En de vraag is dan nu, wat we moeten beantwoorden, wat is dan die vreze Gods die de mens niet voor ogen heeft? Wat is het precies dat de mens wegdrukt? Kijk, waar Paulus het hier over heeft, is niet zomaar even religieuze eerbied of een vaag ontzag voor het hogere. Dat is niet waar hij het over heeft. Het is ook niet een gevoel of een emotie die je kunt hebben in een indrukwekkend natuurgebied of tijdens een ernstig moment in je leven. Het is veel fundamenteler dan dat. Wat mist is het besef en het laten leiden door het besef dat er een levende, heilige, almachtige God is. Dat er dus, en dat er een levende, heilige, almachtige God is en dat jij tegenover hem staat. Niet als gelijke, niet als toeschouwer, maar als een schepsel. Als een schepsel. Als zondaar. Als verantwoordelijk mens. Wat mist is het besef van de realiteit dat jouw leven, jouw daden, jouw woorden, jouw gedachten, zelfs dus de overleggingen van je hart, voortdurend plaatsvinden in het aangezicht van de Allerhoogste. Dat niets aan zijn oog ontgaat. Dat het leven van geen enkel mens neutraal is. Dat er geen schuilhoek is, geen verborgen gedachte, geen enkel moment van onafhankelijkheid. Je leeft voortdurend in de tegenwoordigheid van een God die licht is en in wie geen duisternis is. En dat besef dient niemand onverschillig te laten, tenzij het onderdrukt wordt. Iemand kan alleen door het leven gaan op deze manier, door die waarheid te onderdrukken. En dat is wat ontbreekt. Dus het is niet een vaag godsbesef, maar deze diepe werkelijkheid. Dat de mens zichzelf ziet als levend onder het oog van de Allerheiligste. Dat hij zijn leven ziet in het licht van Gods majesteit en heiligheid. Wat mist is het besef van de realiteit dat je leven een open boek is voor hem. Dat niets wordt vergeten, niets wordt verzacht, niets wordt goed gepraat. Dat de maatstaf niet jouw gevoel is of de mening van mensen, maar dat de maatstaf de majesteit en heiligheid van God is. En dat hij het recht heeft, het absolute recht om te spreken, om te oordelen, om te eisen. Dit is wat er mist. Wat er mist is ontzag. Dat is wat ontbreekt. Dus nogmaals, niet het gevoel dat iemand iets groters vermoedt. Dat is het niet. Wat mist is heilig Bijbels ontzag. Dat is wat mist. En ontzag is de diepste erkenning dat er iemand is die alles overstijgt. Iemand die eeuwig is, verheven, onbenaderbaar in majesteit. Ondoorgrondelijk heilig. Het is het besef dat deze God niet gediend moet worden omdat wij dat als mensen passend vinden, maar omdat hij God is. Ontzag is als het ware dat inwendig sidderen van het hart wanneer het iets grijpt van wie God werkelijk is. Niet even, ja, God heeft alle macht, God is machtig. Hij is zuiver, hij is anders. Niets en niemand is gelijk aan hem. Zijn wezen is onvermengd met duisternis. En Bijbels ontzag is niet slechts angst, het is ook niet alleen bewondering, het is die heilige huiver die ontstaat als het hart beseft, hij, God, is alles en ik ben niet zonder hem. Ik ben stof. Het is de eerbied die je overvalt als je oog iets proeft van zijn grootheid en je ziel diep van binnen weet. Hij ziet alles. Hij ziet alles. En dan moeten we de vraag stellen. Als we naar de wereld om ons heen kijken. Is er ontzag? Zie je eerbied? Zie je vrees voor God? Kijk naar hoe de mens leeft. Kijk naar hoe de mens zijn dagen vult, zijn keuzes maakt, zijn geld besteedt, zijn woorden spreekt. Kijk naar hoe de mens zich losmaakt van elke grens, van elk gebod, van elk besef dat hij verantwoording verschuldigd is. Kijk naar hoe de zonde niet langer verborgen wordt, maar het gevierd wordt. Hoe onreinheid niet langer beschaamd maakt, maar in de wereld geëist wordt als recht. Kijk naar hoe de mens zijn besluiten neemt, zijn wetten maakt, zijn grenzen verschuift. Hoe alles gericht is op het ik. Op vrijheid, op autonomie, op zelfbeschikking. Alles zonder God. Hoe er gesproken wordt over recht in de wereld. Hoe er gesproken wordt over gerechtigheid, over liefde, over menselijkheid. Maar alles zonder de Heilige. En kijk hoe de wereld spreekt over God. Als een mythe. Als projectie. Als last uit het verleden. Als een storend obstakel voor vooruitgang. Zijn naam wordt bespot. Zijn naam wordt verdraaid. Zijn naam wordt verwaarloosd. En als hij al genoemd wordt, dan niet met vrees, maar lichtzinnig. Alsof hij ons gelijk is. Sterker nog, alsof hij lager is dan wij zijn. Want de wereld heeft het omgedraaid. Niet wij zijn geschapen. Nee, de wereld zegt wij hebben God geschapen. En kijk naar onze regering. Kijk naar de wereldleiders. Kijk naar de top van het denken, het sturen, het bepalen. Zie je daar vrezen God? Absoluut niet. Je ziet in de Tweede Kamer geen mensen die buigen voor God, voor zijn woord, die vrezen voor zijn oordeel. Die hun knieën buigen voor zijn troon. De vreze God staat hun niet voor ogen. De kern is dit, broeders en zusters. De mens in zijn gevallen staat leeft alsof er geen God is. Schreef David niet in Psalm 14 vers 1? De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Zij handelen verderfelijk, bedrijven gruwelijkheden. En we kennen dit stuk. Er is niemand die goed doet. En dit zegt de mens niet per se altijd met de mond, hè? Juist in het hart. En dat is ook de dwaasheid van de zonde. Het is niet alleen opstandig, het is ook onlogisch. Wat ik net al zei. Kijk, om de werkelijkheid van God te ontkennen, moet de mens alles onderdrukken wat naar God wijst. Hij moet de hemel negeren, die dag aan dag zijn eer verkondigt. Hij moet zijn geweten het zwijgen opleggen dat hem voortdurend herinnert aan recht en schuld. Hij moet blind zijn voor de orde, de schoonheid, de kracht en de trouw die elke dag zichtbaar zijn in Gods werk. Maar nog meer, hij moet doof zijn voor Gods stem. Hij moet de geschiedenis vergeten. Hij moet het kruis van Christus negeren. Hij moet zijn hart afsluiten voor de geest die overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Dit is zelfbedrog, de hoogste vorm die er is. Want God is, hij leeft, hij spreekt en hij is onvergankelijk in majesteit. Dus om hem niet te vrezen moet je alles verdraaien wat recht is. Je moet zoveel majesteit onderdrukken om niet te buigen. En ik wil dat we dit zien, broeders en zusters. Want we kunnen soms zo oppervlakkig denken en spreken over zonde. Je ziet iemand liegen, kijk, dat is zondig. Je ziet iemand stelen, daar is de zonde zichtbaar. Je ziet gebrokenheid, pijn, leegte in levens en je zegt dat komt door zonde, ze hebben God nodig. En ergens is dat waar. Want de vrucht is zichtbaar, de gevolgen zijn reëel. Maar zo vaak isoleren we dat van de wortel. We kijken naar het gedrag, maar niet naar de verhouding. We benoemen het kwaad, maar vergeten tegenover wie dat kwaad gepleegd wordt. We spreken over zonde als iets menselijks, tragisch, verkeerds, maar niet als wat het werkelijk is. Rebellie tegen God. Zonde begint niet bij een daad. Zonde begint bij een hart dat verkeerd ziet. Bij een mens die God niet eert zoals hij is, die hem niet erkent in zijn recht. En ik heb nu vaker het woord majesteit benoemd. En ik heb ook benadrukt hoeveel je moet onderdrukken om geen vrezen Gods voor ogen te hebben. Maar dit is wat ik jullie vandaag voor ogen wil houden. Ik wil jullie de majesteit van God voor ogen houden. Wat we in de schrift zien. En ik begin alvast met het vragen van vergeving, want we gaan het sowieso tekortschieten daarin. Zelfs de mannen die geleid werden door de geest, zelfs zij worstelden om de majesteit van God onder woorden te brengen op papier. Ze grijpen naar taal die de grenzen van het gewone overschrijdt. Je ziet het gewoon door de schrift heen. Tronen, vlammen, serafs, bliksemflitsen. Stemmen als van vele wateren. Gewone taal faalt simpelweg om God te omschrijven. De profeten, de psalmisten, de apostelen, ze stoten op de grens van taal. Ze zien iets, ze horen iets, ze vallen neer en ze schrijven wat ze kunnen. Maar het is gewoon groot. Het is te groot. Maar toch gaan we een poging wagen. En het is niet omdat ik denk dat ik het kan, maar omdat het moet. Want wij broeders, wij zeggen, broeders en zusters, niet meer te zijn wat staat in Romeinen 1, vers 18 tot en met 3, vers 20. Wij zijn dat niet meer. Wij zeggen verlost te zijn. Wij zeggen rechtvaardig verklaard te zijn. Wij zeggen dat wij God kennen, dat wij door hem zijn overgezet uit duisternis in het licht. Want dan kunnen we niet leven zonder dat zijn majesteit ons vervult. Dan kunnen we niet geloven zonder dat zijn heerlijkheid ons beheerst. Dan kunnen we niet wandelen zonder dat zijn grootheid ons voor ogen staat. En juist daarom wil ik in alle besef van tekort zijn majesteit voor ons schetsen, zodat wij opnieuw gaan vrezen. Want het vrezen van God is niet iets van alleen het Oude Testament. Dat moeten we helder voor ogen hebben. Ook Gods kinderen, juist Gods kinderen die in Christus zijn, zijn geroepen om God te vrezen. En we vrezen niet om verstoten te worden, we vrezen omdat we zijn aangenomen. We vrezen hem niet ondanks zijn liefde, we vrezen hem juist omdat hij liefde is. Let op wat de schrift hierover zegt. 1 Petrus 1 vers 17. En als u hem als vader aandoet, volgens mij doen de beleidende discipelen dat, toch? Als u hem als vader aanroept, die zonder aanzien des persoon naar ieders werk oordeelt, wat is de aansporing? Wandel dan in de vrezen des Heren gedurende de tijd van uw vreemdelingschap. Volgens mij, we hebben gebedsavonden en we bidden hier samen. Iedereen hoor ik zeggen, Hemelse Vader. Dus als u hem als vader aanroept, wandel dan in de vrezen des Heren. Dat is de opdracht. Hebreeën 12 leert ons, 1 Petrus 2, vers 17. Houd iedereen in ere. Heb al uw broeders lief. Vrees God, eer de koning. Vrees God. De auteur van Hebreeën in Hebreeën 12, die schrijft, we gaan een groter deel van de tekst gaan we later lezen, maar hij schrijft als aansporing, als toepassing, als implicatie van wat hij daarvoor heeft geschreven, laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden en daardoor God dienen op een hem welgevallige wijze, met ontzag en eerbied. En hij zegt ook waarom. Want onze God is een verterend vuur. Dit is voor hen onder het nieuwe verbond. De vreze Gods verdwijnt niet in Christus. Het gaat juist dieper. Want in hem zien we God zoals hij is. Vol majesteit, vol genade, vol heiligheid, vol heerlijkheid. En het kruis is geen reden om die vrees te laten vallen. Maar laten we beginnen. Laten we beginnen met de absolute verhevenheid van God. De absolute verhevenheid van God. En besef, jullie komen al langer hier, dus jullie weten dat ik de neiging heb om substudies van dingen te maken. Dat gaan we dit keer niet doen. Maar besef dat ieder punt waar we bij stil gaan staan een eigen studie kan zijn. En ga hier ook een studie naar doen. Ga hier zelf een studie naar doen. Maar Gods verhevenheid. We beginnen bij de hoogste, meest ongrijpbare werkelijkheid die er is. Want zonder dit vertrekpunt wordt elke andere eigenschap van God tot iets maakbaars of menselijks. Maar wat bedoelen we met zijn verhevenheid? Het begint met het feit, hij is onvergelijkbaar. Hij is niet te meten. Hij is niet te beheersen. Hij is niet afhankelijk van iets buiten zichzelf. Zijn gedachten, zijn wegen, zijn wezen, ze overstijgen alles wat we kennen. Alles. Zijn verhevenheid betekent dat hij anders is dan al het geschapene, onaantastbaar in majesteit, grenzeloos in macht en eeuwig in bestaan. Dat is de God die we dienen. En wanneer een schepsel Gods verhevenheid grijpt, dan kan het niets anders dan aanbidding, verwondering, ontzag, gebed oproepen. Dat is wat het doet. En ik wil jullie vragen om in de schrift te gaan naar Jesaja 40. Dan wil ik vanaf vers 12 met jullie lezen. Het is een tekst wat een hoogtepunt is van Bijbelse poëzie over Gods verhevenheid. Jesaja 40, vanaf vers 12 en dan lezen we tot vers 26. Dit stond te sidderen als we lezen wat hier staat. Vanaf vers 12, Jesaja 40. Wie heeft de wateren met de holte van zijn hand opgemeten? Of van de hemel met een span de maat genomen? Of het stof van de aarde met een maatbeker gevat? Of de bergen gewogen in een waag? Of de heuvels op een weegschaal? Wie heeft de geest van de Heere gepeild? En wie heeft hem als zijn raadsman onderwezen? Met wie heeft hij beraadslagd dat hij hem inzicht zou geven? hem het pad van het recht zou leren, hem kennis bij zou brengen, of hem de weg van veel verstand zou doen kennen. Zie, de volken worden beschouwd als een druppel aan een emmer, als een stofje op de weegschaal. Zie, hij heft de eilanden op als fijnstof. De Libanon is niet genoeg om te branden. Zijn dieren zijn niet genoeg voor het brandoffer. Alle volken zijn als niets voor hem. Zij worden door hem beschouwd als minder dan niets en als leegheid. Met wie zou u God willen vergelijken? Of welke vergelijking zou u op hem willen toepassen? De vakman giet het beeld, de edelsmid overtrekt het met goud en smeedt er zilveren kettingen voor. Wie te arm is voor een hefoffer, kiest een stuk hout dat niet kan verrotten. Hij zoekt een kundig vakman voor zich uit om een beeld te vervaardigen dat niet wankelt. Weet u het niet? Hoort u het niet? Is het u vanaf het begin niet bekendgemaakt? Hebt u niet gelet op de fundamenten van de aarde? Hij is het die zetelt boven de omtrek van de aarde, waarvan de bewoners als sprinkhanen zijn. Hij is het die de hemel uitspant als een dunne doek en het uitspreidt als een tent om in te wonen. Hij is het die vorsten maakt tot niets, rechters van de aarde maakt tot leegheid. Ja, zij zijn niet geplant. Ja, zij zijn niet gezaaid. Ja, hun afgehouwen stronk wortelt niet in de aarde. Ook als hij op hen zal blazen, zullen zij verdorren. En een storm neemt hen weg als stoppels. Met wie zou u mij willen vergelijken? Of aan wie ben ik gelijk, zegt de Heilige. Sla uw ogen op naar omhoog en zie wie deze dingen geschapen heeft. Hij is het die hun leger voltallig tevoorschijn brengt, ze allebei naam roept, door zijn grote vermogen en zijn sterke kracht. Er ontbreekt er niet één. Tot zover. Wat zien we, broeders en zusters? Wat hebben we gezien? We zien een God. We zien een God die niet behoort tot de schepping, maar die erboven staat in elk opzicht. We zien de eeuwige, alwetende, allesomvattende God. Een God die alles omvat zonder door iets omvat te worden. Die meet, telt, ordent, maar zelf niet gemeten kan worden. We zien een God zonder gelijken, zonder grens, zonder tekort. Een God die geen raad vraagt, want wie kan hem raad geven? Een God die geen hulp nodig heeft, die geen oorsprong kent, wiens bestaan geen begin heeft en wiens kracht geen einde kent. Een God wiens heerlijkheid zo verheven is dat taal tekortschiet en beeldspraak nog maar een benadering is. Dat is de God die we dienen. En daarom schrijft Paulus terecht over hem in 1 Timotheus 6 vers 16. Hij, die als enige onsterfelijkheid bezit en een ontoegankelijk licht bewoont, hem heeft geen mens gezien en niemand kan hem ook zien. Hem zij eer en eeuwige kracht. Amen. Wat Paulus hier schrijft, past volledig bij wat we in Jesaja lazen. God is niet slechts groot, hij is onbenaderbaar in heerlijkheid. Hij woont in licht dat ogen verteert. Zijn wezen is te heilig, te verheven, te stralend om te aanschouwen. Hij is de enige die in zichzelf leven heeft zonder begin en zonder einde. Hij is absoluut verheven. Absoluut verheven. Nou, laten we kijken naar zijn heiligheid. Wat betekent dat? We hebben dit vaker behandeld. We hebben zijn heiligheid vaker behandeld. Maar dat kon ons niet weer houden om daar weer naar te kijken. Gods heiligheid betekent dat God totaal afgescheiden is van alles wat onrein, onwaar of onrechtvaardig is. Hij is in zijn wezen volmaakt zuiver, rechtvaardig, goed, hij is licht. En we weten dat de schrift vol staat met zijn heiligheid. Als jullie in jullie Bijbels, als jullie nog in Jesaja zijn, dan ga naar Jesaja 6. Dit is zo ontzagwekkend. We gaan een paar teksten lezen. Jesaja 6. We lezen daar vanaf vers 1 tot en met 6. In het jaar dat koning Uzia stierf, zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven troon. En de zomen van zijn gewaad vulden de tempel. Seraf stonden boven hem. Ieder had 6 vleugels. Met 2 bedekte ieder zijn gezicht. Met 2 bedekte hij zijn voeten. En met 2 vloog hij. De een riep tot de ander: Heilig, heilig, heilig is de Heere van de legermachten. Heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. De deurpinnen in de drempel schudden door de stem van hem die riep en het huis vulde zich met rook. Toen zei ik, wee mij, want ik verga. Ik ben immers een man met onreine lippen en woon te midden van een volk met onreine lippen. Mijn ogen hebben namelijk de koning, de Heere van de legermachten gezien. Maar een van de serafs vloog naar mij toe en hij had een gloeiende kool in zijn hand die hij met een tang van het altaar had genomen. Als je nu naar het laatste boek van de schrift gaat, Openbaring 4 vers 8, ik heb hem op het scherm, daar lezen we. En de 4 dieren hadden elk voor zich 6 vleugels rondom en van binnen waren die vol ogen. Ze hadden geen rust en zeiden dag en nacht: Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, die was, die is en die komt. Johannes schrijft in 1 Johannes 1 vers 5. En dit is de boodschap die wij van hem gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is en dat in hem in het geheel geen duisternis is. Wat hebben we gezien? We zien een God die woont op een hoge en verheven troon. Onaantastbaar. We zien dat zijn aanwezigheid zo heilig is dat serafs, zonderloze hemelwezens, hun gezichten bedekken. Ze bedekken hun eigen ogen. En ze roepen niet machtig, machtig. Ze roepen niet liefdevol, liefdevol. Ze roepen heilig, heilig, heilig. Want dat is zijn diepste onderscheid. Hij is volmaakt zuiver, moreel, onaantastbaar, licht zonder schaduw. De drempels beven, het huis vult zich met rook, de ruimte wordt als het ware verzadigd met eerbied. De engelen kunnen niet zwijgen, de hemel kent geen rust. Zijn heiligheid moet worden beleden. Hij is zo heilig dat deze wezens geen rust hebben. Als wij het in onze taal moeten zeggen, 24/7 moet zijn heiligheid bezongen worden. Noem iemand die dat heeft. Er is er geen. We zien een God die in zichzelf volkomen rein is. Licht, schrijft Johannes. Zonder enige duisternis, zonder menging, zonder compromis. Hij is de maat van wat goed is. Hij is de maat van wat zuiver is. Zijn heiligheid maakt alles zichtbaar, het maakt alles kwetsbaar, het maakt alles wat onrein is, moet buigen of het moet breken. Dus we hebben gezien zijn absolute verhevenheid, zijn absolute heiligheid. Maar laten we ook kijken naar zijn macht en zijn heerschappij. Ik wil er bijna een serie van maken, maar ik ga het niet doen. Wat bedoelen we daarmee? Met Gods macht en zijn heerschappij bedoelen we dat God de absolute soevereine koning is over heel de schepping. Zijn macht is niet alleen een kracht om dingen te doen, maar een legitiem koninklijk gezag om te bevelen, te oordelen, te regeren en te behouden wat van hem is. En alles is van hem. We hebben het gelezen. Hij bezit hemel en aarde. Matteüs 28 vers 18 leert ons dat God alle macht heeft. Romeinen 10 vers 12 leert ons dat hij Heere is over allen. Psalm 103 vers 19 leert ons dat hij op de troon zit en regeert zonder enige vorm van begrenzing of wat dan ook. Hij heerst over alles. Daniël 4 vers 35 leert ons dat zijn wil geschiedt in hemel en op aarde. In de hemel en op de aarde, broeders en zusters. Niemand kan zijn hand wegslaan. Voor de mensen die de vers willen noteren, Matteüs 28 vers 18, Romeinen 10 vers 12, Psalm 103 vers 19 en Daniël 4 vers 35. En als je deze versen ontleedt, wat zie je dan? Je ziet een God die niet onderworpen is aan iets of iemand, maar die alles onder zich heeft gesteld. Alles. Hij vraagt geen toestemming. Hij deelt zijn macht niet. Hij vreest geen enkele strijd. Hij regeert met majesteit, spreekt met gezag en handelt met onwankelbaar recht. God beslist en niemand keert het om. Hij vernedert koningen en hij verhoogt de onaanzienlijken. Dus nogmaals, God is niet slechts machtig in mogelijkheid, maar in soevereine uitoefening van gezag. Hij bestuurt de volkeren, leidt de geschiedenis, beheerst de tijd, houdt de schepping in stand en voltooit zijn raadsbesluit tot op de laatste jota. En let op het volgende. Let op zijn heerlijkheid en verschijning. Jullie weten hoe de Heere afdaalde op de berg Sinaï? En Exodus 24, let op wat er staat. De heerlijkheid van de Heere bleef op de berg Sinaï rusten. En de wolk bedekte hem 6 dagen lang. Op de 7e dag riep hij Mozes vanuit het midden van de wolk. Let op wat er staat. De aanblik van de heerlijkheid van de Heere op de top van de berg was in de ogen van de Israëlieten als een verterend vuur. De aanblik van de heerlijkheid van de Heere op de top van de berg was in de ogen van de Israëlieten als een verterend vuur. Denk aan de tabernakel in Exodus 40, vers 34 en 35. Toen overdekte de wolk de tent van ontmoeting. En de heerlijkheid van de Heere vervulde de tabernakel, zodat Mozes de tent van ontmoeting niet kon binnengaan, omdat de wolk daarop bleef en de heerlijkheid van de Heere de tabernakel vervulde. En in Ezechiël, 1, vers 26 tot en met 28, ik heb alleen de verwijzing, ik zal hem wel voorlezen, Ezechiël 1, vanaf vers 26 tot en met 28. Let op wat er staat. En boven het gewelf dat boven hun hoofden was, was iets met het uiterlijk van een saffiersteen. Iets wat leek op een troon. Dit is hoe dit omschreven moet worden. Iets als. En daarboven, op wat op een troon leek, was iets wat leek op een mens. Toen zag ik iets als de schittering van edelmetaal, rondom van binnen als het uiterlijk van vuur. Vanaf datgene wat eruit zag als zijn heupen naar boven en vanaf datgene wat eruit zag als zijn heupen naar beneden, zag ik iets als het uiterlijk van vuur met een lichtglans eromheen. Zoals het uiterlijk van de regenboog die in de wolken verschijnt op de dag van de regen, zo was het uiterlijk van de lichtglans rondom. Het was de verschijning van de gedaante van de heerlijkheid van de Heere. Lezen we dat? Het was de verschijning van de gedaante van de heerlijkheid van de Heere. Toen ik dat zag, wierp ik mij met mijn gezicht ter aarde en ik hoorde de stem van iemand die sprak. De heerlijkheid van God is de zichtbare uitdrukking van zijn majesteit, zijn heiligheid en grootheid. Het Hebreeuwse woord hiervoor voor heerlijkheid staat voor gewicht, voor zwaarte. En het Griekse, dat woord doxa, glans, glorie. Deze woorden drukken uit dat Gods wezen zichtbaar, voelbaar, indrukwekkend wordt in licht, vuur, wolk, stem, in majesteit. Nogmaals, er zijn geen woorden hiervoor. Er is geen taal hiervoor. We zien een God dat wanneer hij verschijnt, de atmosfeer wordt gevuld, verzadigd met eerbied. Zijn heerlijkheid is als vuur, als stralend licht, als een wolk die alles omhult. We zagen het op de berg, zijn heerlijkheid op de Sinaï, op de berg Sinaï. De berg werd geheiligd door zijn aanwezigheid. En we zagen het in de tabernakel. Mozes kon niet binnengaan. De aanwezigheid was te heilig, het was te vol, het was te zwaar. Oké, en kijk nu mee naar de majesteit. De majesteit van God geopenbaard in Christus en in het werk van het kruis. Wat zien we in Christus? We zien niet minder van de majesteit van God. We zien de volheid. In hem, de Zoon, is de eeuwige God zichtbaar geworden. De Heer Jezus sprak heel duidelijk. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. De auteur van Hebreeën schreef zo duidelijk. Hij is de afstraling van Gods heerlijkheid en de afdruk van zijn zelfstandigheid. Paulus schreef in Colossense over de Heer Jezus. In hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. De Heer Jezus Christus is geen schaduw van God, maar Gods majesteit in menselijke gedaante. En let op hoe te vrezen is, hoe hij te vrezen is in dit alles. Let op, wij die geen vrezen hadden, zijn toch aangezien. Wij die niet naar God zochten, zijn gezocht. Wij die hem niet voor ogen hadden, zijn geroepen met een eeuwige roeping. De majesteit die wij verwierpen, heeft zichzelf gegeven. De rechter die rechtvaardig kon oordelen, heeft zijn eigen zoon gegeven. De heilige die de zonde niet kan verdragen, heeft zijn toorn doen neerkomen op het lam. De almachtige die hemel en aarde draagt door zijn woord, heeft onze zonde gedragen aan het kruis. En nu is de vraag dit, broeders en zussen. Zien we hoe ernstig het is? Wanneer Paulus schrijft, de vreze Gods staat hun niet voor ogen. Zien we hoe diep dit gaat? Dit is het hart van de zonde. Zien we hoe dwaas het is? Zien we hoeveel je moet negeren? Hoeveel je moet onderdrukken? Om de majesteit van God te weerstaan. Dit is waarom Romeinen zo'n krachtige brief is. Want het laat ons iedere keer zien. Mensen zijn niet te verontschuldigen. Mensen zijn niet onwetend. Mensen willen niet. Ze rebelleren actief tegen de heilige God. We hebben gezien hoe Jesaja neerviel. En alleen maar kon belijden, ik ben een man met onreine lippen. Als je ziet hoe Johannes valt voor de verheerlijkte Christus in openbaring. Dat is de enige juiste reactie. Dat is de enige juiste reactie. Om hem niet te vrezen, moet je je ogen sluiten voor zijn heerlijkheid. Je oren sluiten voor zijn stem. Je hart verharden tegen zijn goedheid. Maar laat dan onze harten, wij die belijden. Wij die belijden, zalig te zijn gemaakt. Laat onze harten niet achterloos zijn, maar vol verwondering. Vol aanbidding. Vol heilige vrees voor hem die leeft, die regeert en die ons geroepen heeft met een eeuwige liefde. Hem zij de heerlijkheid nu en tot in alle eeuwigheid. En Gods volk zei, amen. Laten we bidden. Heilige God, trouwe Vader in de hemel, u bent bekleed met majesteit en heerlijkheid, Heer. O Heere, vergeef het ons, Heer, als wij onze dag beginnen, als wij onze dag doorgaan, zonder te denken aan uw absolute verhevenheid. En het feit dat ons leven open en bloot is voor uw aangezicht, Heer. Dat wij u klein maken, dat wij u gelijk maken aan ons. Dat wij onze gedachten uw gedachten maken, Heer, in plaats van uw gedachten onze gedachten maken. Heere God, vergeef het ons. Vader, geef ons ogen om te zien. Geef ons een hart om te begrijpen, Heer. Geef ons oren om te horen. Heere, dat wanneer wij samenkomen als gemeente en uw woord opengaat, Heer, dat wij u horen spreken. Vader, dat wanneer wij thuis zijn en uw woord lezen, Heer, dat we dat doen vol verwondering en ontzag. Omdat we ons beseffen dat daar de Heilige spreekt. Heere, laat de vrezen voor u ons hele leven doordringen. Laat het onze keuzes, ons denken, ons spreken, ons handelen, laat het alles vormen, Heer. Laat het ook alle vrees voor mensen verdrijven. Omdat in alles wat we doen, Heer, we u verheerlijken. Vader, we bidden voor hen om ons heen. We bidden voor onze geliefden, onze dierbaren. Die bewust, Heer, de waarheid over u onderdrukken. We bidden, Vader, dat u hen roept, Heer, zoals u ons ook geroepen hebt. En we bidden, Heer, dat we met vrees voor u en ook vrees voor hun ziel, Heer, Christus en die gekruisigd zullen verkondigen. Geprezen zijt uw heilige naam, tot in alle eeuwigheid. In Jezus' naam. Amen.